Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 105, tweede vers. Nou lezen we uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, Matteüs 26, van 1 tot en met 19.
En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulk verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. Tot zover.
Voordat wij samen de Heer om zijn zegen bidden, zingen wij eerst toch uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer, Psalm 130, het derde vers, voor wij samen bidden. Bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, getrouwe God, die verbond houdt naar uw belofte, van geslacht tot geslacht, zolang als zon en maan er zullen zijn. Wij bidden op u, in ons midden wil zijn naar uw beloftenissen. Nu wij uw troon naderen, die gij in Christus geopend hebt tot een troon van genade en van ontferming. Want buiten hem hebben we geen toegang tot u. We hebben u de dienst opgezegd, de kant van de vijand gekozen, uit het paradijs verdreven. En we mogen uw aangezicht niet meer zien, tenzij dat u ons genade bewijst. Door onze schuld te verzoenen, door de breuk te helen, door wat u van ons en ons van u scheidt, namelijk de zonde te verzoenen en weg te nemen, dan zal ons hart u eren. Dan zullen we komen om aan te bidden aan uw voeten. Maar ook dan alleen, Heere. Want ons hart is een verstokt hart. Een hard hart. Een steenhart. Dat uit zichzelf niet voor u buigen wil. We hebben hem die gij hebt uitgedreven uit de hemel. En die je de toegang voor eeuwig hebt ontzegd tot u. De knie gebogen. En we zijn er moedwillig. Terwijl we wisten wat de gevolgen zouden zijn. U had het gezegd. Voor we onze rug op u keerden. De dood, de eeuwige dood. We hebben toch naar hem geluisterd. En we doen het nog. We doen het nog steeds, Heere, tenzij dat u ons omkeert en aan uw genade zet, aan uw zijde zet door uw genade, ons uw genade schenkt in ons hart. Dan keren we ons tot u. Dan komen we tot u zoals ook nu, als zondaren, die hopen die geloven, die verwachting van u koesteren. U hebt er onze reden toe gegeven. U hebt aan een verloren wereld het evangelie gegeven, zodat elkeen die in u gelooft, uit de dood zal worden opgewekt, van kind des duivels weer kind van God zal worden, medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Hoe kan het, Heere? Samen in één huis, u aan de tafel en wij rondom de tafel, bedeeld van onze Vader die in de hemelen zijt, met brood voor onze ziel, met water om onze honger en onze dorst te lessen en om weer te leven tot eer van uw naam. Heere, daarin wordt u verheerlijkt. Zou u dat ook vanmorgen onder ons willen openbaren? Want zolang als het evangelie gepredikt zal worden, zullen er toegebracht worden tot de gemeente die zal zalig worden. Hier zijn we dan met onze kinderen voor uw aangezicht in onze smeekgebeden. En wij werpen ons neder aan uw voeten, ontfermend God. Als we gaan overdenken de reden waarom u ons genadig wilt zijn, kunt zijn, zult zijn, dat is niet onze trouw, dat is ook niet onze wederkeer tot u, maar dat is om Jezus wil, omdat gij uw kind, uw enige, buiten de deur gezet hebt, in de verlorenheid van deze wereld, om neder te dalen in de hel, zonder hoop, en dragende de last, de eeuwige last van uw toorn, toen hij uitschreeuwde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heere, hoe is het mogelijk? Het is dankend en dienenswaard dat overdenken en dat te geloven. Het is het grootste wonder wat ooit op de wereld gebeurd is. Dat Gods Zoon stierf voor anderen, voor vijanden, voor mensen die het wisten wat ze deden toen ze zich losgeurden van u. Die moedwillig de verkeerde kant kozen, die zich lieten verleiden. Maar u brengt verloren schapen weer thuis. Heere, daar smeken we om, ook in deze morgen. Laat dat dierbaar evangelie van het lijden en sterven van u, onze borg en zaligmaker, niet langs ons heen glijden, maar laat het ons aanspreken. Laat het ons bepalen bij onze diepe ellende, de put waarin we onszelf geworpen hebben en waaruit we nooit meer kunnen opklimmen, tenzij dat u ons de hand reikt. En dat bidden we van u, voor ons en voor onze kinderen. Breek alle weerstand in ons hart. Maak het verbond dat we met de boze gesloten hebben tot niet, door de kracht van uw genade. En doe ons tot u komen, armoedig, gelovig en oprecht. Vertrouwende in u, in het verlaten van al onze afgoden. Ons werpende aan uw voeten roepende: gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Hoor onze smeking, o God, als we hier samengekomen zijn met zoveel die nog innerlijk vervreemd zijn van u en van de band der liefde die gelegd tussen u en uw kinderen. Voor onze jongens en meisjes, voor onze kindertjes, voor wie het leven nog open bloeit als u het sparen wilt. Maar Heere, het is zo nietig, het is zo broos, het is zo vol ellende. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet en het wordt snel afgesneden en we vliegen daarheen. Want wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid nadat u te vrezen zijt? alleen het licht van uw genade doet ons zien dat het leven buiten u niets anders is dan een gestadige dood. Maar die u zoeken, die zullen u vinden. En die op u hopen, zullen u ontvangen naar uw beloftenissen. Heere, werk dat werk van genade ook vanmorgen. De engelen in de hemel zullen erover juichen. En uw kerk op aarde zal er door groeien en bloeien. Het geweld van de boze neemt toe ook in ons vaderland. Degenen die uw naam beleiden zijn ver in de minderheid. Heere, daar zoeken we het niet. En daar vertrouwen we niet op. Want als we staande blijven, dan blijven we staande door de genade van onze Heer Jezus Christus. Dan blijven we staande doordat uw rechterhand ons ondersteunt. En nooit onze val zal gedogen. Heere Jezus, gij hebt de kop van de Satan vermorzeld. En gij hebt hem uit uw heerlijk rijk weggejaagd. Jaag hem ook weg uit ons hart. En uit onze gemeente. Dat we kunnen groeien en bloeien in het geloof. Dat door de liefde is werkende. Zegen ons zo. Met al degenen die hier niet met ons kunnen samenkomen. De oude van dagen. De zieken. Die oude broeder die in het ziekenhuis ligt. Heere God. Gij kent ons alle tezamen hier en thuis. Ook als we met u mee mogen, met ons, als ze met ons mee mogen luisteren door de kerktelefoon. Laat dan uw woord gezag hebben. Laat het diep in ons hart zich ingraven. Dat we het overdenken en betrachten zouden. Want het is nog het heden der genade. De doden worden nog opgewekt. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die daaraan niet zal geërgerd worden. Laat zo al uw kinderen zich verheugen in uw bedehuis naar uw beloftenissen. Zegen uw knechten overal waar ze het evangelie bedienen. Maak ze getrouw tot die dienst. Geef niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist is genoeg. Voor een dode zondaar om tot het leven te komen. Heere, geef ook uw dienaar hier nu. Uw heilige geest dat u dit teder geheim van uw onuitsprekelijke liefde zou mogen voorstellen, zover het menselijk mogelijk is, om harten van zondaren te bewegen, de wereld en de zonde vaarwel te zeggen, en te komen met smeking en geween tot de troon van uw genade. Nog gaat u tussen de rijen door, en u waarschuwt, en u roept, en u nodigt, kom tot mij. O alle gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Gedenk zo aan ons, Heere, en aan al degenen die hier met ons niet samen zijn. En wil ons verblijden in uw bedehuis, en de anderen die hier niet zijn, daar waar ze wel zijn. Laat ze ook daar luisteren naar het woord uw genade, of daaruit lezen. Want ge zijt aan al de plaatsen van uw heerschappij. Gedenk aan ons land en aan ons volk, aan onze regering ook in deze week waarin er weer bijzondere beslissingen genomen moeten worden door onze Eerste Kamer. O God, als we op de omstandigheden zien, dan is het al verloren. Maar als we op u zien, die sterke God, die almachtige herder van uw schapen, dan mogen we geloven dat u de teugels van het bewind stevig in uw hand houdt. Dat er geen mus van het dak, geen haar van ons hoofd en geen besluit kan worden genomen ook in onze landsvergaderzalen tegen uw goddelijke wil. Heere, dat we ons op zouden maken tot die geestelijke strijd in de tijd die ons nog rest. Om voorbeden te doen voor alle die uw naam hebben lief gekregen, die uw koninkrijk begeren te dienen van hoog tot laag. Getrouwe God, denk aan ons naar uw barmhartigheid. En zegen ons in deze morgen met de onvergankelijke zegeningen van uw genadeverbond. Voortkomend uit het bloed van het lam dat ons dierbaar is. Amen. Wij willen nu samen zingen uit Psalm 45, het eerste vers. geliefden, het woord van God dat we u nu willen prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 26. Daarvan de versen 6 tot en met 13. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albaste fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande zeide tot hen: waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt ge altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot de voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. In deze versen leest u de zalving van Jezus te Betanië als een liefdeoffer door Maria. Maar helaas, we zien dan ook een grievend verwijt door Judas, een van de apostelen. Maar ook een heerlijke rechtvaardiging door Christus. Dat zijn onze drie gedachten. De zalving van Jezus te Betanië. Het liefdeoffer door Maria, een grievend verwijt door Judas. En een heerlijke rechtvaardiging door Christus. Heden gaat dit in uw oren vervuld worden wat hier staat. Alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de hele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Dat is het laatste vers van onze tekst. Voorwaar, je weet, als Jezus dat woord gebruikt, dan wil hij ons aller aandacht toespitsen op hetgeen u komt. Voorwaar, zeg ik u, in de gehele wereld zal hierover gesproken worden tot haar gedachtenis. Wonderlijk dat zulk een feit, zulk een eenvoudig feit, de zalving van de mens, hier vermeld wordt als een gebeurtenis dat in de hele wereld bekend zou worden. Dit woord getuigt ervan hoe nauw dat Jezus naar ons hart luistert. Want we lezen van geen woorden bij deze zalving. Dit is de daad der liefde. Dat is een veroordeling voor al die mensen die het aan de buitenkant nog wel een beetje oppoetsen en ook nog wel met christenen mee willen huppelen. Maar het moet toch wel een veroordeling zijn voor de mensen die hun hart voor zichzelf houden en voor de wereld en al wat ze zelf lief hebben boven Christus. De Zoon des mensen maakt ons bekend eeuwen lang wat zijn genade betekent. En dat wij de kenmerken van zijn genade moeten zoeken om te weten of we deel hebben aan de zegen die zij mocht wegdragen. Want al is het waar, het is ze niet zonder strijd toegerekend. Zelfs de discipelen van de Heere, die op één naam toch hartelijk lief hadden, hebben deze liefdedaad niet begrepen, omdat ze nog niet zagen wat er gebeuren ging. Omdat ze dat dieptepunt van zijn lijden nog niet in het oog hadden, nog niet in hun hart hadden overdacht. En wij weten het, wij die zo na aan het kruis hebben mogen staan, die door het geloof het hebben mogen zien, het uiterste van het lijden. Wij weten het, hij heeft zichzelf geofferd. Niet alleen met woorden, met liefdedaden die hij uitsprak, maar met het offer van zijn eigen lichaam. En als we dit waarlijk zien en geloven, dan kunnen we niet meer in ons ongeloof volharden. Dan geven we ons restloos aan de Heer. Dan blijft er geen voorbehoud in ons leven meer over. En daar gaat het om. Want de Heer Jezus die wil ons hebben. Hij wil ons helemaal hebben. Of hij wil ons totaal niet hebben. Een gedeeld hart is hem een ergernis. Dat begeert hij niet. Dat wil hij niet. En dat aanvaardt hij niet. Maar een volkomen hart. Een gebroken hart. Een hart dat zich zonder voorbehoud aan zijn voeten legt. Dat neemt hij aan als een godsgeschenk. Dat zijn degenen die hij uitverkoren heeft. En die hij roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die hij geformeerd heeft en nog bij elkaar maakt. Om als die grote scharen eeuwiglijk zijn lof te mogen vertellen. Kom, laten we bij de aanvang van deze lijden spreken. Ook ontdekken wat hem wel behagelijk is. Voor u en voor mij. Dat het niet weer zoals al zoveel keren. Wanneer we naar het paasfeest toe gingen. En het lijden en sterven van Christus op een bijzondere wijze overdachten. Die boodschap aan ons voorbij zou glijden. Misschien met een beetje pijn in onze ziel. Misschien ook wel met de gedachte. Hè, die ellendige geschiedenis. Wat allemaal met Jezus gebeurd is. Nee, konden we maar beginnen bij de opstanding op het paasfeest. Dan wordt het tenminste wat vrolijker. En wat aangenamer. Die overwinningen van Christus, die liggen ons meer dan die afgang naar de hel. Ja, ik weet het. Dat is voor ons natuurlijk leven aangenamer. Maar als je ooit met het woord van God geconfronteerd bent. En je ziet je ongelijkvormigheid aan dat woord. En de scheiding die er is. En de straf die God op onze ongerechtigheid bedreigd heeft. Dan ga je toch snakken en verlangen naar de kennis van een borg. Om met God verzoend te worden. En wanneer de eerste beginselen van het geestelijk leven door de Heilige Geest in je hart gewerkt worden. Zodat je geen lust meer hebt in de zonde. Maar dat er in je hart een begeerte komt om de Heer te mogen kennen. Dan ligt hier de bron. Dan ligt hier de bodem. Dan ligt hier de grondslag van de zaligheid. Want nooit zal er meer enige toenadering zijn van God tot ons. En van ons tot God. Dan door Jezus Christus, het geslachte offerlam, het enige offerlam. Daar heeft Maria in het huis van Simon de Melaatse iets van gezien. En geven God dat wij in deze uren ook iets van mogen ontdekken. Want dat heeft de Heer beloofd. Waar dit evangelie gepredikt zal worden. Daar zal die liefdegeur van de nardes uitstijgen boven al onze zonden en ongerechtigheden. Om ons te bewegen de Heer te voet te vallen. En te doen wat zij gedaan heeft met ons hele hart. Jezus zeg ik in het huis gekomen van een man die Melaats geweest was. En die door hem van zijn melaatsheid was gereinigd. En nog steeds de naam had van Simon de Melaatse. Jezus had daar een behoefte aan. Nog enkele dagen scheiden hem van dat vreselijk lijden dat aanstaande was. Verworpen te worden door zijn eigen volk. Miskend te worden. Overgegeven te worden aan de kruisdood. De hel binnen te gaan, terwijl hij onschuldig was. En hij wist het. Wij weten gelukkig niet wat de toekomst zal brengen. Dat weten we gelukkig niet. Dat heeft God voor ons gelukkig toegesloten. Ik bedoel de nabije toekomst. Morgen en overmorgen, zolang we in dit leven zijn. Wat daarna gebeurt, dat heeft God ons openbaar. Als we sterven zonder verlost te zijn, dan gaan we de kuil in. De eeuwige nacht in. En als we de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen en in hem geloven, dan gaan we op tot Gods altaren, tot God, mijn God, onze God, de God van vreugd. Wat daarachter komt, achter die dood, dat weten we. Dat is geen raadsel meer. Maar van hier tot aan de dood, dat weten we niet. Menigmaal gelukkig ook dat God het verborgen had. Want hoe zouden we nog ene vrolijke dag op aarde kunnen hebben als we wisten wat er in de toekomst gebeurde met u en met mij. Hoeveel pijn, hoeveel leed, hoeveel tegenslagen, hoeveel verdriet, hoeveel afgangen nog in ons leven zou zijn als we oud mogen worden en misschien ook als we vroeger moeten sterven. God heeft het voor ons verborgen. Maar Jezus, hij wist het. Hij wist het. Hij wist over een paar dagen, dan zou hij overgeleverd worden door zijn eigen volk. In de handen van een heiden, Pontius Pilatus. En daar zou hij staan voor de rechterstoel van God. Als borg van zondaren. Om te betalen hetgeen dat hij niet geroofd had. Hij wist het. We zouden zeggen, als hij dat nou wist, hoe had hij dan nog lust om aan de tafel te zitten bij Simon. En samen met Lazarus, die uit de dood was opgewekt door hem. En Maria en Martha en de discipelen. Hoe had hij dan nog lust om aan de maaltijd te zitten als hij wist over een paar dagen. Dan zou hij aan het kruis genageld worden. Wel, geliefde, hoe vreselijk het lijden van Christus ook is geweest is. Hij was toch vrolijk als een held om het pad te lopen. En weet je waarom? Wel, hij zag op de prijs. Hij zag op de prijs. Hij geloofde dat God hem de bruid zou geven die hem van eeuwigheid beloofd had. Wanneer hij zijn ziel als een schuldoffer gesteld zal hebben. Dan zal hij zaad zien, zegt de profeet. En daar verlangen wij naar. Ach, we kunnen het met ons botte verstand niet begrijpen. Dat Jezus uit liefde tot mensen zoals wij, verloren van nature allemaal opstandelingen, die de band met hem verbroken hebben, de hemel verliet en zich laat kruisigen. Door de vijanden, ja, maar ook door zijn vader. Ook door God in de hemel, die hem overgegeven had in de dood. En in de dood des kruises, de vloekdood. Hij had zichzelf de Vader aangeboden. Toen hij het hoorde in de hemel, wie heeft er lust om zijn ziel te zetten in de plaats van deze. Toen heeft Christus gezegd, Vader, ik zal het doen. Ik zal naar de aarde gaan. Ik zal het kruis dragen. Ik zal de Satan de kop verpletteren. En ik zal al uw geboden nauwkeurig en stiptelijk onderhouden. En ik zal de straf die ge bedreigd hebt op het begaan van de zonde in mijn ziel en in mijn lichaam dragen. Onbegrijpelijk. Onbevattelijk. De Joden hebben tot zijn dood besloten. Maar God heeft ook tot zijn dood besloten. Wel uit andere oorzaken. Ja, dat wel. Maar ze hebben samen zijn dood gewild. De Joden hebben zijn dood gewild, opdat ze niet langer door hem te schande gemaakt wilden worden. Want hij wees ze op hun zonde. En dat dulden ze niet. Ze waren goede mensen. Ze gaven God offers. En daarmee dachten ze van God af te zijn. En de breuk herstelde hem. En toen het lam kwam, het lam, het enige lam bij God waardevol. Toen zeiden ze, weg ermee, we hebben geen koning dan de keizers. We hebben u echt niet nodig. We doen het zelf. En toen hij meer en meer en meer sprak van de noodzaak, dat hij sterven zou voor zondaren. Toen zeiden ze, nee, dan komt onze eer te na. dat hoeft niet, dat willen we niet. Hou je mond, zwijg. En ze hebben hem overgeleverd tot de dood. Wat godsdienst toch kan, hè. Wat ons boze hart, ons godsdienstig hart, toch vermag. We zeggen het nog wel eens, hoe is het toch mogelijk dat mensen die de waarheid weten, zo verbitterd kunnen zijn tegen het leven en tegen het volk van God. En tegen de waarheid die God door zijn geest in het hart thuis brengt. Maar het komt openbaar. De heidenen, ze hebben hem laten vallen, maar het is te begrijpen. Ze wisten niet beter. Maar dat de Joden, zijn volk, het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst heeft genoten, dat dat volk zijn Messias verwerpt, dat is het ergste wat gebeuren kan. We maken toch de toepassing wel uit. We kijken toch niet lelijk naar die Joden en we spugen toch niet op de grond als de Jood voorbij zien komen. Want bekend het vers van Revius. En het waren niet de Joden, Heer Jezus, die u kruiste. Dat hebben we samen gedaan. Ons hart is genaamd beter. Laat ons leven nagaan, wat hebben we voor hem over? Wanneer kiezen we hem? Wanneer spreken we goed van hem? Wanneer staan we aan zijn zijde? Wanneer offeren wij voor hem? Met ons hart. Want daaruit kunnen we het weten. Zoals het hier gebeurd is, zo gebeurt het nog menigmaal, menigmaal. En zoals het daar gebeurde binnen de grenzen van de kerk. Want hier stond hij nog niet voor Pontius Pilatus. Hier was hij in het huis van zijn beminde, van zijn getrouwe. En de meesten hebben hem niet verstaan. Ze beseften het niet hoe groot hun zonde was. En daarom aanvaarden ze ook niet dat hij het offer zou brengen. Moet het zo? Zo erg is het dan, zo erg. Ja, zo erg is het. Dat er voor Jezus geen plaats is. Niet in de stal. Niet in het beloofde land. Zelfs niet begrepen door zijn discipelen. Een vrouw, Maria. Ja, in haar hart waren de eerste stralen van het licht opgegaan over het sterven van Christus. Jezus zegt het in deze tekst als een voorbereiding op mijn begrafenis. Zij heeft er iets van gezien door het geloof wat de discipelen nog niet ontdekt hebben. De liefde ziet ver. De liefde ziet scherp. En ze had hem zo uitnemend lief. Elke keer weer opnieuw, dan bewees zij dat als in de gemeenschap van Christus kwam. Lazarus had de Heere lief. En Martha had de Heere lief. En Petrus en Johannes. En de andere apostel op Judas na hadden de Heere lief. Maar Maria heeft hem uitnemend lief. En ik zeg, door die kijker, die verre kijker van de liefde, mag ze ver, ver en klaar zien. En daarom, als ze daar in het huis is, dan is het geschikt. Als hij daar in Betanië, in het huis van Simon de Melaatse, bij elkaar is met zijn geliefde. Enkele dagen voordat hij het grote offer zou brengen, dan is eindelijk voor haar de uren gekomen dat ze iets van haar hart hem zou openbaren zonder woorden. Kwam tot hem een vrouw, we weten ook uit de andere geschriften van de evangelisten dat het Maria was, de zuster van Martha en van Lazarus. Toen kwam tot hem een vrouw en als ze voor zijn voeten nederknielt, terwijl die daar aan de tafel ligt naar de gewoonte van die tijd,
Dan haalt ze tussen de plooien van haar kleed een albasten fles, een kostelijk flesje, met een dunne hals, gevuld met een pond onvervalste nardes, zegt een andere apostel. Een pond, moet je toch eens indenken. Als onze dames, onze dochters of onze vrouwen een flesje van dat heerlijke reukwerk kopen, dan weet je wat het kost, hè? Flesje van een paar milliliter, dan betaal je soms, moet ik het zeggen, 30, 40, 50, 100 gulden voor. Duur. En dit was een pond onvervalste. Dat staat erbij, want het was net als nu, er is natuurlijk een hoop rommel op de markt. Maar daar zijn ook echte geurmiddelen, edele geurmiddelen, peperduur. Nou, zo was het met die onvervalste nard. En ze heeft een pond van die nardes gekocht. En in die fles, die albasten fles laten doen, die verzegeld is. Naar de gewoonte van die tijd met wat was. En dat heeft ze bewaard. Hoe lang ze ervoor gespaard heeft, dat zegt de Bijbel niet. Maar het heeft in onze geldswaarde 300 penningen, zegt Judas straks, 300 penningen. Ze werkte voor 1 penning daags. Ach, ik ga maar niet rekenen. Maar u weet zelf hoeveel dat het dan gekost zal hebben. Duizenden der duizenden roeren. En dat had ze voor Jezus bewaard. En dat zou ze hem brengen. Als ze aan zijn voeten nederlag. En als hij met hen, met haar ook, ging spreken van zijn uitgang. Van zijn sterven. Van het offer dat hij ging brengen. Als Jezus het gordijn voor zijn lijden wegtrekt en u openlijk zegt dat hij gaat sterven, dan is de uur gekomen dat Maria het moet openbaren wat er in haar hart leeft. En ze houdt tussen de plooien van haar kleed het flesje met de dure zalfolie voor de dag. En ze reikt even over Jezus' hoofd. En ze breekt dat flesje de hals. Want dit is alles. Dit is niet een paar druppelen zoals gewoonlijk, waarna het weer gauw dicht gezegeld werd. Want zoals ik zei, het was kostbaar, dat staat in de Bijbel en het was duur. Maar na Jezus komt er voor haar niemand meer die haar liefde waardig is. U al mijn liefde waardig, schatten, wil gij mijn rechterhand wel vatten. Daar breekt ze het halsje van het flesje. En ze stort het uit vanaf zijn hoofd over zijn lichaam tot zijn voeten. En dan buigt ze zich neder aan zijn voeten. En ze maakt de band van haar haar los. En ze droogt zijn voeten af. Niet als een priesteres. Ze staat niet, ze buigt zich. Niet bij zijn hoofd, maar bij zijn voeten. De laagste plaats. Geliefde, dat is genade van God. Zo openbaart zich de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Zo kunt u ook weten of dat u een kind van God bent. Want al komen we nu niet in de gelijke omstandigheden met huis, en al is het waar dat wij op een andere wijze hem al zijn liefde waardig schatten, maar we doen het wel. En als we het niet doen, zijn we geen kinderen van God. Dan kunnen we misschien de schijn ophouden, of we kunnen een ogenblik door dat verdoemelijk ongeloof met de discipelen het de Heere niet waardig keuren, want dat kan zelfs, ze staat hier door Gods kinderen nog gebeuren. Ze zijn, staat er in een andere evangelist, vergrimd geworden tegen die vrouw. Ja, kinderen van God, dat Judas dat deed, dat begrijpen. Maar dat de andere discipelen zich laten opstoken door Judas. Hij wendde het oog van de meester af. Het was hem onwalig wat Maria deed. Die liefdegeur die elk tot liefde open was, was een pestlucht in zijn neusgat. En waarom toch? Wel, hij was in Jezus teleurgesteld. Hij kreeg niet van Jezus wat hij begeerde van hem te krijgen. Hij ging maar niet hoger op achter Jezus aan. Het koninkrijk week al verder van hem. En die gouden kroon die hij straks samen met Jezus zou dragen, zo hij meende, die ging hem voorbij. Steeds meer ging het naar de afgrond. De overste beraadslagen om hem om het leven te brengen. Het volk heeft hem verafschuwd. We hebben geen koning, zullen ze over een paar dagen zingen. Dan de keizer. Neem weg, kruist hem. En dat was voor Judas de doodsteek. Heel zijn promotie ging er aan. Heel zijn toekomst verbleekte. Maar waarom toch Judas? Wel, hij had het geld lief. Hij had de wereld lief. Hij wilde rijk worden. En die rijk willen worden, zegt God, die vallen in vele verzoekingen en in de strik. Toen en nu, die met Jezus iets willen worden, opklimmen op de maatschappelijke ladder, boven anderen uitsteken, die tasten mis. Die tasten mis. En die zullen verongelukken. Want Jezus is dierbaar. Dierbaarder dan ooit. Voor een zondaar. De schat voor een verlorene. Dierbaar als die zit op de troon. Aan de rechterhand zijn vaders. Maar het allerdierbaarste is hij aan het kruis. Het allerdierbaarste is hij in de weg van vernedering. In zijn overgave tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. O, dan wordt dat evangelie. Dat voor het paasfeest gepredikt wordt, zo'n dierbare zegt. Dan neemt het ons hart in. Dan wijkt daar onze ziel met een verwonderd oog. Dan zeggen we, die Jezus, die zich even tevoren om mijnentwil in het goddelijk gerecht gesteld heeft, dat is mijn zondebetaler. Dat is mijn borg. Dat is mijn zaligmaker. Die gaat voor mij de pest erin. Die gaat voor mij de dood in. Die gaat voor mij een godsgerechtigheid genoeg doen. En die gaat voor mij de kop van de huildraak vermorzelen. Deze Jezus. Hij scheurt het gordijn weg. En hij laat zien wat er in werkelijkheid gebeuren gaat. En als Maria dat ziet, dan stort ze die zalf uit op zijn hoofd tot zijn voeten toe. En ja, dat is altijd zo. Een liefdeoffer voor de Heere, dat klinkt altijd gezwollen. In het oog van de mens die Jezus niet lief heeft. Dat klinkt altijd overdreven. Ook al zijn we bij de waarheid opgevoed. Gods kinderen met elkaar spreken. En ze wenen zoete tranen. Over de gemeenschap die ze met God, met Jezus mogen hebben door het geloof. Dan wekt dat vaak ergernis. Ik weet die tijd uit mijn eigen leven. Dan wekt dat soms ergernis ook bij de huisgenoten. Dat lijkt zo treurig, zo droevig, zo overdreven. Moet het nou werkelijk zo? Kan je niet geloven zonder tranen? Misschien zou dat kunnen als het geloof niet door de liefde werkende was. Maar het geloof is door de liefde werkende. En liefde kan niet zonder tranen. Tranen van droefheid, dat weten we allemaal als ons aardse geliefde ontnomen worden. Dan is er geen sterveling op de wereld die zijn geliefde kan begraven zonder tranen. En tranen van vreugde, dat weten al degenen die vreugde op deze aarde hebben mogen ontvangen op welke wijze en welke manier dan ook. Wel nu, dat gaat dan nog over tijdelijke dingen. Maar dit gaat over eeuwige dingen. Dit gaat over verlossing van de eeuwige dood, van de eeuwige straf uit de kaken van de hel. En dit gaat over het eeuwige leven aan de bruidstafel, eeuwig de bruid van de bruidegom tot in aller eeuwen eeuwigheid. En als je dan de prijs ziet die het gekost heeft, dan blijft er geen geest meer in je oog. dan heb je geen tranen genoeg om te schrijven. Tranen van liefde. Tranen van verlangen. Tranen naar God. Geliefde, weet u daar in beginsel iets van? Over de verbreking van je hart. Dat is meer dan kennis van het lijden en sterven. Dan ben je erbij betrokken. Dan is het niet alleen Jezus die sterft. Maar dan is het mijn Jezus. Al klinkt het mijn. De toewijzing des geloofs. Misschien dan zwak. Zodat God in de hemel het alleen hoort. Al durven we het dan misschien voor de mensen nog niet hard uit te spreken. Maar voor Gods oor hebben we niks te verzwijgen. Dan zeggen we stil. Jezus. Mijn Jezus. Dat er toch nog mensen zijn die zich daaraan ergeren kunnen. Hè? Ja, hier staat het. En niet alleen, zei ik straks, niet alleen Judas, die geen kennis had aan de genade van God, maar ook de discipelen. Judas maakt ze aan de gang. We weten het uit de beschrijving door de andere evangelisten. Die maakt ze aan de gang. Die zegt, die draait zijn hoofd van Jezus en Maria af. Dat is te erg. En hij kijkt naar zijn discipelen, naar de discipelen. En hij zegt, dat is toch de erge. Moet je kijken, zegt. Een heel pond kostelijke nardes. 300 pennen. Wat hadden we daar niet van kunnen doen? Hoeveel armen hadden we daar niet van aan brood kunnen helpen? En, wat zeggen jullie daarvan? Ja, zei ze, je hebt gelijk hoor. Je hebt echt gelijk. Onnodig. Overdreven. Zo hoeft het echt niet. Waarom zeiden ze dat? Omdat ze niet ervaren. Omdat ze niet geloofden. Omdat ze niet in de ziel gevoelden. Wat Maria gevoelde. Zo ver waren ze nog niet. Ze achtten Jezus hoog. Ze wilden hem volgen. Ze hebben eerlijk gezegd. Tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar dat is een ziel tot een schuldoffer zou offeren. Dat vonden ze overdreven. Dat vonden ze te veel. De noodzaak daarvan zagen ze nu nog niet. Dat zal hier geen zins geschieden. Als het dan nodig is, zegt Petrus, en je maakt zijn borst bloot. Dan zal ik voor je sterven, Heer Jezus. En hij meende niet. Zo lief had hij Jezus, hij meende niet. Maar hij doorzag de prijs niet die Jezus ging brengen. Nog niet, straks wel, straks wel. Dan zal hij zijn hoogste lied zingen. Van deze gekruiste koning. En zo wordt het gepredikt. Tot vandaag toe. Om te laten zien. Nee, niet hoe goed Maria was. Genade eindigt nooit in de mens die genade bewijst. Maar in de God die genade geeft. Zo leert God ons zien. Hoe lief Maria Jezus had. Daar gaat het. Hoe lief Maria Jezus had. Wat ze Jezus had. Dat leert deze geschiedenis ons. Maar dan zegt de Heer ook. Omwonden. En nu komt de strijd. De duivel staat klaar. Judas als een discipel. Judas als een discipel. Moet je denken. Door de Heer als een discipel uitgekozen. Nee. Toen was Judas nog niet de verrader. Hij was een godsdienstige jongeman. Die geïnteresseerd was in het woord van de Heer Jezus. Die hoop vuil die op de bodem van zijn ziel lag. En in ons aller ziel aanwezig is. Die lag dan nog diep op die bodem. Daarboven daar schijnt het heldere water. Van de begeerte om ook iets te mogen zijn in de kerk. Om met Jezus die profeet die zo van lieveling aanhang krijgt. En die zo'n wonderen doet. En naar wie de mensen komen mee te mogen gaan. En Jezus heeft hem daarop aangenomen. Hij zegt, goed Judas. Godlover, dat betekent zijn naam. Godlover. Wil jij Godlover samen met mij? Ja, zeg je dat. Ja, dat zou ik ten hoogste waarderen. Wanneer ik opgenomen mocht worden in de kring van uw discipelen. Ik acht u hoog. Nou zegt Jezus, hier is een plaats voor u. En zo heeft Jezus Judas aangenomen. Maar in de omgang met Jezus is hij teleurgesteld. Omdat hij een andere Jezus zocht. Een Jezus met wie hij zou triomferen. Een Jezus met wie jij zou glorie. Een Jezus met wie jij eer zou behalen onder het volk. Om als een wijze Judas te worden aangezien en gegroet te worden op de markten met Rabbi, Rabbi. Dat was zijn oogmerk. En toen dat niet gebeurde, toen de weg met Jezus een weg was naar de diepte, toen het al meer en meer bleek dat hij geen functie zou worden aangeboden door Jezus, die hem zou doen gloriëren boven het volk, toen begon in zijn hart dat vuil wat op de bodem wel aanwezig lag, dat begon op te borrelen en op te stijgen. En dat begon zijn hele leven te verzieken. Echt te verzieken. Alles wat in hem was, stuitte op Jezus af. En eindelijk, toen kon hij zich niet langer inhouden. Zoveel aan Jezus ten koste gelegd. En niemand wil hem meer. De overpriesters willen hem niet. En de Joden willen hem niet. Nou, wat heb je dan nog aan Jezus? Waarom zou je Jezus dan nog kiezen als je alleen komt te staan in deze wereld? Hij kende de liefde niet. Hij kende de genade van God niet. Hij wilde alleen maar iets betekenen voor God en de mensen. En daar is Jezus niet voor gekomen. Hij is gekomen om verlorenen te redden. Hij is gekomen om zielen te behouden. Van de dood en van het graf en van het eeuwige verderf. En die Jezus daarvoor niet nodig heeft, die krijgt hem nergens voor. Want hij laat zich niet misbruiken voor aardse glorie en aardse eer. De strijd komt. Judas. 300 penningen zomaar voor niks weggegooid. Hoeveel armen hadden we daar niet van kunnen bedelen? En dit zei hij, zegt een andere apostel, omdat hij een dief was. Hij stal uit de diakonie, uit de kas van de diakonie. Hij was een dief. Daarom verbitterde hij zich nog te meer tegen Jezus. 300 penningen waren veel te veel voor Jezus. Klein beetje, paar druppeltjes. Nou ja, voor de gelegenheid van de tijd had hij dat nog wel over het hoofd willen zien. Maar die hele fles zomaar. Een pond kostelijke nardes uitgestort. Weg! Je kan het nooit meer bij elkaar krijgen. Het vervluchtigt snel. Weggegooid geld. Nee, daar had hij wel een beter doel mee. Gelezen laten we ons ook in ons kerkelijk leven niet laten meeslepen. Door Judas. Want, nou goed. Ik wil er niet te diep op ingaan, want ik weet dat er ook zwaar getild wordt door sommigen aan de bouw van onze nieuwe kerk. Maar ik denk toch wel eens, laten we het toch niet doen met de gedachte van Judas. Is dat nou wel nodig? Moet dat allemaal nou zo groot? En dag van de week nog toen ik met die tekst bezig was. De huizen die de wereld bouwt voor haar vermaak, die bouwen ze keurig. Ik weet niet of je wel eens in de bioscoop geweest bent. Ik hoop van niet, maar ik ben er wel eens geweest. Ik zeg het niet tot vreugde, maar helaas. Dan zit je op een heerlijke stoel. Diep in de kussens. En laten wij dan niet twisten over een mooie kerk. En over een gemakkelijke bank, misschien ook nog met een kussen erop als blijven kan. En over iets wat de sieraad van een godshuis laat zien. Want daar woont God zelf met zijn woord in de samenkomst met de gemeente. Want dan denk ik altijd aan Judas. Is dat nou wel nodig? 300 penningen. Kan dat niet goedkoper? Moet allemaal uit onze zak komen. Dat heeft geen betekenis meer als je God lief hebt. En dan vraag ik geen overdrijving. En ik ben ook met de kerkraad heel dankbaar voor degenen die zich wel inspannen voor de bouw van een mooi godshuis. Maar ik hoop dat er daarin ook niemand zal achterblijven. Want er komt iets in openbaar van de gesteldheid van ons hart. Nee, natuurlijk niet. Maar je had ook wel in de hemel gekomen als je die 300 penningen niet weggegooid had. Over Jezus. Maar het was dan wel een blijk van haar liefde. Het was een blijk van wat er in haar hart leefde. Ze had er wat voor over. Je weet, de zeven die staan bekend voor zunig. Maar als het gaat over de dienst van God, dan staan de zeven in Nederland op de eerste plaats. Daar zijn er toch. Die begrijpen wat het betekent om de Heere te dienen. Niet alleen met woorden, maar ook met de daad. Dit even terzijde. Maar laten we het ook in ons eigen leven eens nagaan in welke verhouding we staan ten opzichte van God. En dan zei ik straks, en hier staat het ook, zelfs de discipelen vergrimden toch tegen haar, omdat ze het heilgeheim nog niet hadden ontdekt. Zij hadden Jezus ook lief, ze hadden hem oprecht lief, behalve Judas. Maar ze zagen nog niet die liefde van overgave, die liefde van zelfopofferen, die liefde om alles te geven, om zondaren zalig te maken. Het offer stond in hun leven nog niet centraal, en Judas miste het helemaal. Bij hem stond de reuk van die zalfolie tegenover de waarde van het blinkende goud. En toen zei hij, wat heb je als zalfolie? Dat vervluchtigt, weggegooid geld. Maar goud, daar kun je wat mee doen. Dan hoor je rammelen als je het in je buurt zet. En daar kun je van alles voor kopen. Hoe is ons leven geleden? Laten we gelijk eens aan onszelf denken. En niet vanuit ons hoogmoedig hart, zeggen die verschrikkelijke Judas. En die lammelingen van discipelen. Moeten ze nou zo over die liefdedaad van Jezus oordelen? Hoe oordelen wij in de praktijk van ons leven? Kennen we in ons eigen hart de strijd tegen goud en goed en eer en aanzien? Kennen we de overgave aan God met alles wat we zijn en met alles wat we hebben? Leven we uit de schatkamer van Gods genade? Of leven we ook als de bloedzuiger geeft? Laten we het onze ziel afvragen. Wat is nog precies dezelfde strijd? Betekent Christus voor ons wat hij voor Maria betekende? Al was voor haar het volle geheim. En trouwens, wie zou het ooit kunnen vatten? Nog niet ontsloten, ze zag toch. Ze zag toch als in de verte. Jezus, het offerlam, dat ging sterven. De tijd was gekomen, hij sprak er ronduit over. Dat is een ziel in stel. In de hand van zijn vader en zichzelf overgaf. Als het geslacht. De lam. Wat betekent het voor ons in deze voorbereidingsdagen, weken voor het paasfeest? Aan welke kant staan we? Wat is voor ons belangrijk? Of zien we er glad niet meer naar uit? Is het verre verleden tijd? Is het een stukje geschiedenis wat nog even uit de grijsheid wordt opgehaald? Waar we van zeggen, ja, ellendig toch, hè. Jammer dat het toch zo gegaan is. Of is ook dat onze zaligheid geworden? Arm geworden dat hij rijk was. Dat hij mijn armoede met zijn rijkdom zou vervullen. Zie, al is het dan dat Judas en de andere apostelen het niet begrijpen en het niet waarderen en wrevelig worden en vergrimmen staat. Ze vergrimde tegen haar. Dan ben je toch veilig in Jezus' armen. Dan kan je toch rust aan Jezus' hart. Zie maar. Maar Jezus zulks verstaande zeide tot hen. Niet tot Maria, maar tot hen. Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Jezus neemt het voor haar op. Zie wel. Zij spreekt geen woord. Dat is ook niet nodig als je door het geloof leeft. Dan heb je aan Jezus genoeg. Dan is hij niet alleen je zaligmaker, maar ook je koning. Die je deelt uit zijn vaderhand en die je vasthoudt in zijn trouw. Dan klemmen we ons aan hem vast. en dan leunen we tegen hem. In voorspoed en in tegenspoed. Waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Zijn de goede werken, ja, geliefde. Die door het geloof naar de wil van God, tot eer van God geschieden, zo hebben we geleerd. Dat zijn goede werken. Nou, dat was hier het geval. Het was uit het geloof, al was haar geloof dan zwak, maar ze zag toch iets van de borg die om haar en veel arm ging worden, ging sterven aan het kruis. En het was tot eer van God, ik zal hem al mijn liefde waardig schatten. Daar hij mijn rechterhand wou vatten. Hij heeft het aanvaard. En als God ons gebroken hart aanvaardt, dan kan de vijand ons geen kwaad meer doen. Hij is die sterke rotssteen, die getrouwe God. God de Heer zo goed, zo mild, is allen tijd een zon en schild. Voor Maria's. En voor al diegenen die hem al hun liefde waardig schatten. Want als hij deze zalf op mijn hoofd, op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot mijn begrafenis, een voorbereiding van, staat er schuin geschreven tussen. Dus er staat eigenlijk, zo heeft zij het gedaan tot mijn begrafenis. Discipelen, zij gelooft dat ik ga sterven. En zij weet dat ik zonder zonde ben. Dat ik voor anderen sterf, voor zondaren sterf. En dat wil ze bewijzen. Daar heeft ze alles voor op. Tot de laatste druppel naar de. Want niemand is zijns gelijk. Als je de nardes van je liefde voor Jezus geeft, dan heb je geen nardes meer nodig voor anderen te zelf. Want hij stijgt boven alles. Hij is die enige vriend, die betrouwbare vriend. Die waarachtige zalig maakt. Die gekomen is om het verloren te zoeken. Kom, heb u hem lief. Heb u verwachting van hem, zoek u het bij hem. Is hij ook al uw liefde waard? O, erg, vreselijk erg. Als Judas ook in uw ziel leeft. Nee, ge zult er niet zo openlijk vooruit komen. Maar God kijkt in uw hart. Hoe is de verhouding met Jezus van Nazareth? De ondergaande, de gekruisigde, de man van smart. Wat betekent hij voor u op uw werk? Kruipt u weg. Als ge verantwoording moet afleggen van de waarheid die in de Bijbel staat. Schaamt u om die naam te beleiden? Dan is het nog slecht met uw bestel. Dan heeft Jezus zeker niet de plaats die hem toekomt. Kom bekeer u. Bid God of hij deze zonde van u wil wegnemen. Dat uw aangezicht afwendt van wat Farizeeën schriftgeleerden. En Judas te doen. En u laat onderwijzen door Christus zelf. Laat af van haar. Zij doet ze geen moeite aan. Als je de armen wat wil geven, als dat echt waar is, Judas. Je hebt er alle tijd voor gehad. Maar daar wringt de stoel. Want als je Jezus niet mint, dan mint je ook de armen van Jezus niet. En omgekeerd is het ook wat. Als je Jezus lief hebt, dan zal je ook zijn kudde lief hebben. Dan zal je delen van het goed dat God je gegeven heeft aan de armen der gemeente. Dat is geen zaak van nou weer een collect. Maar dat is de vrucht van de liefde van Christus. Omdat hij alles had. Alles tot zijn kleed toe. Wil hij zijn kudde helpen. De armen daar gaan eten. Nee, Judas, daar gaat het niet om. Je liegt het. Je draagt de beurs. Die hebben de discipelen je toevertrouwd. Omdat je mooie praatjes vertelt. En omdat je deed net alsof, maar je bent een dief. De armen heb je altijd met mij. En je kunt ze wel doen indien je wil, zegt Jezus, op een andere plaats. Maar mij heb je niet altijd. Want wat zij gedaan heeft, de zalf op mijn lichaam gegoten heeft, dat heeft ze gedaan als een voorbereiding van mijn begrafenis. Ik zeg u, dat er over haar en wat zij gedaan heeft gesproken zal worden, totdat ik terugkom op de wolken des hemels. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Kom, laten we zingen. Eer dat we een paar woorden ten slotte spreken uit. Psalm 133, het eerste vers. Die hangt een beetje verkeerd voor me, ik ben de tijd vergeten. Ik ga niet verder, want dan is het voor de kinderen en de mensen die op lastige stoelen zitten toch te lang. En het moet een eredienst zijn. Ik wil met u eindigen met dankzegging. Lieve Heere God, we hebben stilgestaan, de tijd is omgevlogen bij het dierbare lijden van onze Heere en Zaligmaker. Dat de hardste harten moet verbreken. Dat alle opstand tegen u moet er niet maken. Dat uw liefde moet aanwakkeren, de liefde van ons hart. Tot u, die dit alles volbracht heeft. Heere God, ach, laat het vruchten dragen. Rijke vruchten van geloof en bekering waren. Dat er vanmorgen waren die opstonden om weder te keren tot u. Die het niet langer konden tegen zulke God, die zich zo in de afgrond van onze ellende gestort heeft, om verloren te zoeken, dat we het niet langer konden tegen u te zonder. Dat we weder zouden keren, geroepen, door het woord van uw evangelie, genodigd door de stem van de Zoon van God, heden zo je zijn stem hoort. Verhaat uw hart niet, maar laat u leiden. Laat het tot troost zijn van de Maria's. En laat het tot ontdekking zijn van de discipelen, ook de discipelen die u in beginsel wel lief hadden. Dat we ons niet zullen ergeren aan het kruis. Dat het in de praktijk van ons leven voor onze sieraad zou zijn. Om onder die bloed- en kruisbanier te mogen strijden, vromelijk tegen wereld, zonden en duivel. En in uw kracht de eeuwige overwinning mogen behouden. O God, zo wordt uw naam verheerlijkt. En zo wordt onze ziel getroost. Door het offer van Jezus Christus. Tot een losprijs voor onze zonden. Genoeg. In de tijd om getroost en zalig te leven. En straks als de ure onze verlossing komt, de rust te mogen binnengaan die erover blijft voor het volk van God. Amen. Psalm 40, het vierde vers. Aan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.